Goedenavond iedereen. Oké, we kunnen van start gaan. We beginnen met de goedkeuring van de notulen van de... ...van 27 maart. Kunnen we die goedkeuren? Ja? Oké, goed. Agenda punt nummer 2 over de aanstelling van ambtenaren voor de vaststelling van overtredingen op algemene politieverordeningen met gemeentelijke administratieve sancties. Jo?
Ja, twee medewerkers, Kevin Callebaut en Tom Boukio, hebben de opleiding gevolgd van gemeentelijke administratieve sancties, kortweg GAS. Ze hebben op 26 maart hun getuigschrift behaald en wij vragen eigenlijk aan de gemeenteraad om hun aan te stellen, zodat zij als vaststellers ook kunnen mee optreden om gasboetes vast te stellen. We gaan daarvoor, denk ik... geheimstemmen.
Dan kunnen we overgaan op agenda punt nummer 3. De goedkeuring van het kerkenbeleidsplan voor 2025 tot 2030. Eddy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Ik verwijs eerst even naar de juridische gronden. De eerste lijn van het besluit. Dat we zien dat dus volgens het decreet erediensten elke gemeente een kerkenbeleidsplan moet opstellen. Ik ga niet helemaal overlopen wat dat inhoudt, maar het is eigenlijk een beschrijving van de situatie op dit moment van het kerkenverhaal in een gemeente en ook de toekomstvisie die eigenlijk gelanceerd wordt of samengesteld wordt vanuit de verschillende kerkfabrieken en die dan samen in één document gevoegd wordt. Het decreet voorziet ook dat daar eerst voorgesteld wordt aan het college. Dat is gebeurd, u kan dat zien, op zitting van 5 maart. En daarna is er ook de opdracht om daar een vergadering over te beleggen, om dat te bespreken. Dat is ook gebeurd. We hebben op 12 maart beter gezegd, een overleg gehad met de verschillende kerkfabrieken en met de vertegenwoordigers ervan. En we hebben een aantal opmerkingen gemaakt. U heeft ze ook in het besluit hier kunnen lezen. Een vraag om een aantal dingen bij te sturen. Zo kon u lezen dat in het oorspronkelijk document voor de kerk van Alsenberg de vervanging van kerkstoelen was voorzien. Wij hebben dat niet we zullen dat niet opnemen in de meerjarenplan. Zullen niet vervangen worden. We hebben ook een opmerking gemaakt bij de museale functie die de kerk van Alsenberg stilaan wat meer zal krijgen. Dat wij daar dat ze dat met vrijwilligers moeten doen. En dat er dus geen personeelskost daarover kan doorgerekend worden naar de gemeente. Wat betreft de restauratie van de kerk van Alsenberg hebben wij ook gezegd dat er op dit moment nog geen fase 3 wordt opgenomen in de meerjarenplan. We zitten nu in de start eigenlijk, sinds een aantal weken van de fase 2, dus van de toren. Maar er was nog een fase 3 voorzien. Die zal misschien voor de volgende legislatuur zijn. Nu, de kerkfabriek zelf is daar ook geen vragende partij voor, maar het stond wel in het document. Voor de kerk van Beersel hebben wij ook aangegeven dat het bijzonder onderhoud van de historische graftombes die daar in de kerk zitten, die zij hadden opgenomen, dat zij dat dus ook door de kerkfabriek zelf moeten dragen. En voor de kerk van Lot stond er in het kerkenbeleidsplan ook nog een visie over de toekomst, waarbij zij een aantal pistes hadden overgenomen die her en der gelezen konden worden of gehoord konden worden. Wij hebben gezegd dat het het voorrecht is van de gemeenteraad om over de invulling van die profane kerk in Lot zich uit te spreken naar aanleiding van de meerjarenplanning die hier zal voorgelegd worden tegen het eind van dit jaar. En dat wij het niet opportun vonden dat daar al zaken over stonden die eigenlijk nog niet bekrachtigd werden door niemand. En dat is er dan ook uitgehaald. Voor de rest waren er geen opmerkingen. U heeft wel kunnen zien, globaal, dat zij de werking zoals ze vandaag dat zien voor de 4 overgebleven kerken, dat zij dat eigenlijk de volgende jaren willen voortzetten met een paar randactiviteiten erbij, zoals bijvoorbeeld in Alsenberg, waar dan sprake is van een klein museumpje te ontwikkelen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Als daar geen vragen over zijn, dan vragen wij u om dat kerkenbeleidsplan goed te keuren, zoals de decreetgever eigenlijk vraagt. En onder voorbehoud van de rekeningen, dus eigenlijk is het de gemeenteraad die daar later ook nog zijn zeg over heeft, als het gaat over concrete, bijvoorbeeld, investeringen. Geen vragen?
Ja, Klaas.
Ja, ik heb de documenten doorgenomen en hulde aan meneer Cazare, die daar blijkbaar veel tijd en energie in heeft gestoken. Nu, ik lees dan in het bijgaand document dat er op middellange termijn aandacht zal worden besteed aan de herbestemming ook van de kerk van Dworp, Beersel en Huizingen, als de liturgische werking daar zou stoppen, wat gezien de pensioenleeftijd of gezien de leeftijd van de pastoors geen verre toekomstmuziek meer kan zijn. Nu, zo'n herbestemming die kan natuurlijk alle richtingen uit. We herinneren ons de plannen die er waren met de kerk van Lotte. We moeten er ons zeker en vast rekenschap van houden dat die ook onomkeerbaar zijn. Ik las deze week in de pers dat er een revival is van gelovigen, ook bij de christelijke leer. Dus in die zin, als je een kerk gaat herbestemmen, is er geen weg terug. En dat is een waarschuwing die ik wel wil meegeven. We lezen dus dat daar aandacht zal worden besteed aan die herbestemming. De vraag is welke pistes in het kader van die herbestemming momenteel worden verkend en welke vorm dat die aannemen en vooral in welke mate dat deze gemeenteraad daar op een ernstige en kwalitatieve en ook de parochianen daar op een ernstige manier betrokken zullen bij worden wanneer die zich zal voordoen. Dat is één. Dus dat gaat over Beersel, Huizing, het Dworp. Dan de vraag van 1 miljoen is natuurlijk de kerk van Lot, die nu al een aantal jaren staat de verkommeren. Ik lees inderdaad in de bijgaande plannen dat er eigenlijk al concrete pistes zijn, maar dat het de gemeenteraad is die zich daar in functie van de meerjarenplanning over zal moeten uitspreken. Ook daar, in welke mate zal de gemeenteraad en in tweede orde ook de parochianen van Lot daar op een kwalitatieve manier bij betrokken worden tot daar?
Ja. Ik zal eerst antwoorden over de herbestemming die u naar voren schuift voor de kerken van Dworp Huizingen en Beersel. U kan in het meerjarenplan lezen, u heeft het zelf gezegd, dat er voorlopig geen plannen rond zijn vanuit de kerkfabrieken en vanuit de parochies. De beide pastoors die er nog zijn, hebben nog niet aangegeven wanneer en of zij willen stoppen. Dus daarover speculeren vinden we niet terug in de kerkenbeleidsplannen. En dan is het zeker niet aan ons om daarover te speculeren. Dus het kerkenbeleidsplan geeft aan dat de functies zoals ze vandaag zijn, worden voorgezet. De kerkfabrieken zijn natuurlijk ook voldoende helder om te weten dat de beide pastoors zijn ofwel pensioengerechtigd ofwel dichtbij. Dat er wel eens een moment zal komen waarop er daar moet over nagedacht worden. En dat is het enige wat zij erover aangeven. Dus zij verwachten de eerste jaren geen verandering. Maar dat hangt natuurlijk van mensen af, dus we kunnen daar ook niet op vooruit lopen. Nu, de herbestemming van kerken is een probleem in heel Vlaanderen. Als je elke dag naar een of andere workshop of webinar wilt gaan erover, dat lukt op dit moment. Zoveel wordt daarover gepraat. En dat zal dus ook een opdracht zijn voor gemeente Beersel. Er is één verschil. De kerk van Lot, waar we het straks gaan over hebben, is rechtstreeks eigendom van de gemeente. De andere kerken die u noemt zijn geen eigendom van de gemeente, maar wel van de kerkfabriek en dus bij afgeleide daarvan het bisdom. Dus daar spelen wij niet de eerste viool, daar zal het op de eerste plaats de eigenaar zijn die daar zal over beslissen of er al of niet een eredienst wordt stopgezet. Nu, om uw bezorgdheid en ik denk dat wij die allemaal delen, dat er nog plaats moet zijn voor religie in onze maatschappij, indien dat dan nodig is. Die bezorgdheid, of beter gezegd, een herbestemming sluit dat niet uit. Er zijn verschillende voorbeelden waar NN-functies ontwikkeld zijn. Het blijft, daar heeft u gelijk in, en dat weten wij ook, dat wij op het college ook al gezegd, het blijft echter wel een uitdaging om een kerkgebouw als zich een andere bestemming aan te geven. Niet alleen omwille van het feit dat uiteindelijk de bisschop via zijn kanonieke macht nog altijd het laatste woord heeft van wat er in mag gebeuren, zelfs in onze eigen kerk. We weten dat in Lot, het gebouw was van ons, toch blijft de bisschop daar zijn laatste zeg over hebben. Dat is zo voorzien in het kerkelijk recht. Maar het blijft moeilijk om zaken te combineren. Die gebouwen moeten vandaag ook, als die een nieuwe functie krijgen, moeten die ook aan allerlei nieuwe reglementering beantwoorden. Denk maar aan EPC, waar de openbare gebouwen de volgende jaren, en wij ook, zullen we terugvinden in het meerjarenplan, heel wat gaan moeten investeren. Geldt dus ook voor dergelijke gebouwen. Als wij bijvoorbeeld op dit moment aan het onderzoeken zijn wat de EPC-uitdagingen zijn van onze gebouwen, wel, dan moet er ook voor het kasteel van Beersel een zijn. Eigenlijk zouden er zonnepanelen op het kasteel van Beersel moeten zijn. Dus dat zijn allemaal heel, heel grote uitdagingen waar we geen antwoord op dit moment hebben. Er zijn geslaagde nieuwe invullingen, er zijn er ook veel minder geslaagde. En het grote probleem bij parochiale kerken, ik zei het al, daar speelt het bisdom een rol wanneer het gaat over kerken die aan religieuze orde toebehoren. Die worden verkocht en dan kun je daar zelf een restaurant zonder problemen of een hotel inrichten. Maar in bisschoppelijke kerken is dat een veel groter probleem. Dus vandaag is daar geen concrete oplossing voor. Het is ook niet aan de orde, maar het zal zich zeker wel stellen. We zijn ons daarvan bewust en het is ook niet duidelijk waar de verantwoordelijkheid van een gemeente daarin zit. Leegstand zijn we niemand vraagt dat. Dus gebouwen die leegstaan is altijd een probleem. We hebben het gezien in Lot, het blijft uiteindelijk wel een symbolisch monument. Het heeft waarde voor een dorp, dus die kerken, om bij wijze van spreken ze laten verkommeren, is niet aan de orde, maar het moet ook lukken om er een project in te ontwikkelen. Wanneer je spreekt over Lot, ja, daar hebben we nu al een paar keer over geantwoord, dus dat is geen uitstelgedrag, maar de nieuwe bestemming van Lot vraagt een degelijk onderzoek, vraagt voorbereidingen, vraagt afwegingen. Het college is ermee bezig. Er zullen op korte termijn zelfs stappen gezet worden om dat onderzoek te formaliseren. Vandaag kunnen we daar niet meer over zeggen dan dat tegen het einde van het jaar, als de meerjarenplanning daar is, dat er ook concreet zal in vermeld staan wat er met die kerk gebeurt en welke de financiële consequenties daarvan zijn. Of beter gezegd, wat de piste is die het nieuwe bestuur wil gaan. Meer kan ik daar vandaag niet over zeggen. Ik denk, ik kijk ook eens naar de burgemeester of naar de collega's. Wat ik hier verteld heb, is denk ik de volledige waarheid en de stand van zaken zoals die op dit moment er zijn.
Goed, nog vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt nummer 4, de kosteloze grondafstand in de Boomgaardstraat in de Worp.
Ja, dat is een klein dossiertje. Ondertussen kennen ook de nieuwe raadsleden zelfs deze gang van zaken. Het gaat hier over een stukje grondafstand naar aanleiding van een verkaveling op de eerste plaats hier in agenda punt 4 in de Boomgaardstraat, waarbij uiteindelijk er een klein stukje grond vanuit het privé naar het openbaar domein moet komen. Dat is eigenlijk een kwestie die telkens aan de gemeenteraad moet voorgelegd worden. In dit geval gaat het over een perceeltje van 92 centiaren naar aanleiding van de creatie van twee bouwkavels uit één vroeger lot, waar ook een loods bijvoorbeeld op stond. En hier gaat het over de toelating voor de akte. Er wordt ook aangegeven in artikel 3 dat de akte zal ondertekend worden door de voorzitter en de algemeen directeur. Er zitten plannetjes bij, er zit een pdfje bij waarop je de toestand kunt zien.
Geen vragen. Kunnen we dat goedkeuren? Agenda punt nummer 6. Opnieuw een kosteloze grondafstand in de Jan-Baptiste van den Bosstraat in Alsenberg.
Ja, het is hetzelfde verhaal. Wacht, ik moet kunnen volgen. Het is hetzelfde verhaal. Hier gaat het ook over een klein stukje grondafstand voor nutsvoorzieningen, onder andere in de Van den Bosstraat. Beide punten ten andere hebben wij hier al in eerste lezing, zal ik het maar noemen, behandeld op de vorige gemeenteraden. Oeps, sorry. Ik ben hier een puntje te ver, ja.
Nog vragen over dit punt 5? Nee, kunnen we punt 5 goedkeuren? Dank u. Dan opnieuw een geheime stemming in agenda punt nummer 6 voor woonpunt Sennevallei, de aanduiding van de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en de toewijzingsraad, de vervanger en de ambtelijke vertegenwoordiger.
Dit is een ander agendapunt waar we moeten over stemmen. Dat gaat over de toewijzingsraad en hier gaat het over de algemene vergadering. Dus als je dat nu... Dat punt is nog niet behandeld en het stemmen...
Dat is in één agendapunt. Stemmingen zitten in één...
Dat heb ik niet.
De keuring van de agenda komt nog achter.
Ja, dan... Ik was het mis. Ik dacht dat het een portier van de raadsbuurt was.
Gezicht.
Ja, dat hij dat woord heeft dat toch niet gebruikt. Nee.
Agenda punt nummer 7. Creat Services, de algemene vergadering der deelnemers op 17 juni 2025, aanduiding van de vertegenwoordigers en goedkeuring van de agenda. Kunnen we die vertegenwoordigers goedkeuren? Wil je stemmen?
Voorzitter, wij gaan ons van punt 7 tot punt 10 onthouden.
Ja, dan zullen we stemmen. Goed.
Ja.
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 En ja. Puntje nummer 8. Haviland, vertegenwoordigers voor de gewone algemene vergadering op 18 juni. Goedkeuring, agenda en aanduiding, vertegenwoordigers. Jo, kunnen we stemmen?
Ja.
Ja.
Agendapuntje nummer 9, Providentia, de algemene vergadering op 8 mei. Goedkeuring, agenda en aanduiding, vertegenwoordigers.
Ja.
Ja.
Agendapunt nummer 10, Z4, gewone algemene vergadering op 12 juni 2025. Aanduiding, vertegenwoordigers en goedkeuring, agenda.
Ja.
Ja.
En ja. Dan is er een kennisname van de installatie en eetaflegging van twee effectieve leden van de politieraad, met name Mark Beling en mevrouw Katrien van Kriekingen. Dat is een kennisname. Het volgende punt. Agenda punt nummer 12, ook een kennisname van het antwoord van het Agentschap Binnenlands Bestuur in gevolge indiening van een klacht. Agenda punt nummer 13, goedkeuring, reglement tot erkenning van vrije tijd en opvanginitiatief. Laura.
Ja, super, dank je wel. Goedenavond iedereen. Agenda punt 13 gaat over de erkenning van vrije tijd en opvanginitiatieven. Dus als kindvriendelijke gemeente zetten we in op het maximaliseren van de ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in onze gemeente. De vrije tijds- en opvangsinitiatieven spelen hier een cruciale rol. En daarom leggen we jullie agendapunt 13 voor, dit reglement. En als we dit reglement vandaag goedkeuren, dan kunnen Beerselse vrije tijds- of opvanginitiatieven fiscale attesten afleveren aan ouders. Om welke organisaties gaat dit nu? Het gaat om feitelijke verenigingen of VZW's zonder winstuitkering die in Beersel gevestigd zijn, groepsgerichte vrije tijds- of opvanginitiatieven organiseren en zich hoofdzakelijk richten op activiteiten hier in onze gemeente. Erkende jeugd-, cultuur- en sportverenigingen die zijn automatisch gerechtigd en hoeven geen aanvraag te doen. In de bijlage hebben jullie ook het aanvraagformulier kunnen bekijken. En hierin staat alle praktische informatie over hoe dit gaat lopen. Vanaf 1 mei is de bedoeling om daarmee te starten. Een voorbeeld, er staan ook bijvoorbeeld de 11 voorwaarden in voor de erkenning. En als we dit vanavond goedkeuren, dan kunnen die organisaties die denken dat ze in aanmerking komen zo een aanvraag doen voor de erkenning van een vrije tijds- of opvanginitiatief. Jullie kunnen gerust vragen stellen en anders vraag ik jullie om dit reglement goed te keuren. Dank je wel.
Zijn er vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 14, burenbemiddeling. Goedkeuring van een addendum. Jo.
Ja, op 24 april 2024 hebben het lokaal bestuur Beersel en Haviland een samenwerkingsovereenkomst afgesloten rond de aanstelling van een coördinator burenbemiddeling. Vandaag vraagt Haviland eigenlijk om daar een kleine inhoudelijke aanpassing aan te doen, maar je moet al specialist zijn om ze eruit te halen. Het is eigenlijk een eerder praktische en efficiënte aanpassing. Dus in de oorspronkelijke overeenkomst stond dat de gemeente elke vrijwilliger meteen uitbetaalde, maar dat was eigenlijk noodloos gecompliceerd voor zowel voor elke partij, de gemeente, Haviland en de vrijwilliger. En daarom stelt Haviland eigenlijk voor om de vrijwilliger nog steeds meteen uit te betalen, maar het geld van de gemeente terug te vorderen, telkens via een kwartaalfactuur. Een stuk eenvoudiger en efficiënter om te werken. Daar vraag ik eigenlijk uw goedkeuring voor. Ter info wou ik u zeggen dat dat eigenlijk toch wel goed werkt, die burenbemiddeling. We zijn daar in april 2024 mee begonnen. En eigenlijk in 2024 zijn een tiental bemiddelingen geweest. Het is nog niet helemaal afgesloten. Dus er zijn er nog een tweetal bezig. En in 2025, tot en met begin maart, zijn er al terug twee nieuwe dossiers aangevat. Dus mensen die daarmee in contact komen, laten ook af en toe weten dat ze dat toch wel een positieve zaak vinden.
Zijn er vragen? Kunnen we dat goedkeuren? Agenda punt nummer 15, rapportering lokale energie- en klimaatpact. Een kennismaking, Nele.
Ja, het jaarlijks verplichte rapport van het lokaal energie- en klimaatpact ligt hier nu ter kennisname. Het geeft de stand weer van zaken ten opzichte van de geformuleerde streefdoelstellingen die Vlaanderen heeft gesteld. Het pact steunt op 4 werven, namelijk vergroening, energie en renovatie, duurzame mobiliteit en waterbeheer, met daarnaast ook algemene doelstellingen. Het is geen eindpunt, maar een meetpunt. Zijn daar vragen over?
Ja, Klaas.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het blijft wel verbazen hoe minutieus de Vlaamse en de Europese overheid regeltjes oplegt in functie van die klimaatdoelstellingen, inclusief de organisatie van klimaattafels. Nu 2 vragen. We zien dat de initiatieven die de gemeente de afgelopen 2 jaar al heeft genomen in totaal 2,6 miljoen euro hebben gekost. Dat gaat dan onder andere over die waterput die men daar in het centrum van Beersel heeft gezet, die vandaag eerder op een vuilbak lijkt. Nu, los daarvan staan tegenover die inspanningen van de gemeente budgetair ook een aantal subsidies van Vlaanderen. We lezen dat de subsidievoorwaarden daar ook voor zijn vervuld. De vraag is heel concreet hoeveel de subsidie van Vlaanderen is geweest voor Beersel in functie van de het slagen van die voorwaarden. Dat is 1. 2. De beplanting van bomen is ook een van de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact. Tegen 2030 moeten we 1 boom per inwoner extra gaan planten. Dus voor Beersel zijn er dat een kleine 26.000, waarvan er ongeveer al 700 zijn geplant. Nu, we zien in de notificaties dat er eigenlijk al 19.000 zijn geplant, maar die zijn dan in bosgebied geplant, dus die worden dan niet meegerekend, omdat men eigenlijk vooral bomen wil gaan planten in dichtbebouwd gebied. Nu, de vraag is heel concreet. Tegen 2030 moeten er dus nog een dikke 25.000 bomen geplant worden als je de doelstellingen van dit klimaatplan wil gaan realiseren. Vraag zeer concreet. Welke bebossingsprojecten worden er in functie van dit plan vooropgesteld door de meerderheid? Want zoals jullie weten, er zitten 3 landbouwers in de zaal. Is daar een zeer grote bezorgdheid, zeker als dat in agrarisch gebied gebeurt?
Ja, dank u wel voor uw vragen, Klaas. Op uw eerste vraag, in verband met die subsidie van Vlaanderen, ga ik u nog niet op kunnen antwoorden, want ik moet de subsidieomvang zelf nog aanvragen bij de ambtenaar. Wat het betreft de bomen, het is een streefdoelstelling. En de 19.000 bomen, zoals dat u al zei, in bosverband, die zijn aangeplant in Beersel, worden dus niet meegeteld, omdat ze niet in de bebouwde omgeving staan. Maar dat wil niet zeggen dat wij al die bomen daar nog gaan bij. Wij houden wel rekening met die 19.000 bomen die dat er al bij zijn gekomen. En er zijn geen extra bebossingsprojecten op de baan. Wat dat we wel doen, dat is bij een heraanleg van een straat, dat we gelijk de Gensberg bijvoorbeeld, dat er daar bomen worden bijgezet langs de zijkant van de straat. Dat we zo gaan zoeken naar plaatsen waar dat dan nog mogelijk is. Maar geen grote bebossingsprojecten.
langs de, wacht, hè, wat is het, de Beerselse straat of de Zennestraat in Lot, dat daar nog een bebossingsproject op stapel staat?
Ja, de Zennestraat. Nee, niet waarvan dat ik weet.
We hebben daar twee delen gedaan. Voorlopig staat er geen derde.
Ja, Egon.
Ja, ik heb ook nog een vraag hier omtrent. Dus, ja, voor verschillende doelstellingen liggen we goed op schema. Anderen moeten we een tandje bijsteken. Maar nu heb ik vernomen dat de minister van Binnenlands Bestuur, dus Hilde Krevits, haar beleidsnota heeft bijgesteld omtrent dit LEKP. Het komt er eigenlijk op neer dat er voor dus die verschillende versies in de toekomst minder subsidies gaan kunnen worden aangevraagd. Ja, ik zal de bedragen niet lezen. Maar de vraag is dan eigenlijk, ja, wat is de impact op ons plan? En is het zo dat wij die gaten die er zijn voor bepaalde werven, hebben we de ambitie om die toe te rijden? Of?
Sorry, wat was de laatste vraag?
Wat, dus de eerste vraag is in verband met die subsidies. Wat is het effect op de plannen die er zijn? En dan de tweede vraag is eigenlijk, ja, op bepaalde werven liggen we sterk achter. Zitten er nog zaken in de pijplijn die ervoor gaan zorgen dat we daar nog gaan toerennen of niet?
Ja, in verband met die subsidies, dat is nu nog niet bekeken welke effecten dat gaat hebben op het LEKP. Dat wij nu ondertekend hebben. Voor nieuwe projecten, we blijven nog verder inzetten op de bestaande, zoals voor de hemelwater, voor de regenwaterputten, de subsidie die dat wij aan de inwoners geven, die daar regenwaterputten willen zetten bij bestaande woningen, dus niet bij nieuwe. We kijken waar dat groen-blauwe parels mogelijk zijn. Subsidie voor groendaken bijvoorbeeld, maar geen grote nieuwe zaken die dat er in de pijpleiding is momenteel.
En niks voor ontharden? Kun je, op het einde van de raad komt er nog een punt over wateroverlast. Is er daar iets over?
Ja, waar mogelijk, daar bekijken waar dat we kunnen ontharden. En we stimuleren de bevolking ook aan om zelf te ontharden. En ja, wat dat er is mee opgenomen in het meerjarenplan, de hele waterproblematiek wordt daar ook besproken.
Misschien nog zeggen dat dit eigenlijk een kennisname is van wat voorbij is. We zijn nu aan een nieuwe meerjarenplanning bezig. Al die elementen waar u naar vraagt zullen eigenlijk opgenomen worden daarin. En dan zullen we ook gaan kijken welke subsidies dat we daar eigenlijk ook aanvragen op dat vlak.
Oké, nog vragen? Nee? Dank u. Agenda punt nummer 16, een goedkeuring van het BOA-decreet. Christine?
Ja, goedenavond. Het gaat over de buitenschoolse opvang. Die gaat veranderen vanaf volgend jaar in 2026. Dat gaat nu het nieuwe decreet BOA, is buitenschoolse opvang en activiteiten. Wat gaat er gebeuren? Dus de opvang feitelijk komt in de regie van het lokaal bestuur. Wij gaan dus alles moeten in de regie doen. Dat betekent dat wij ook de verantwoordelijkheid gaan hebben. De Vlaamse overheid die wil dat wij een geïntegreerd aanbod aanbieden aan de kinderen. En we gaan dat doen in samenwerking met lokale partners. Dus scholen gaan wij aanspreken, jeugd, cultuur, sport en welzijn. Het decreet vraagt natuurlijk bijzondere aandacht. We zijn een aantal punten waar we enorm onze aandacht gaan moeten aanvestigen. En dat is vooral kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte. We gaan ook rekening moeten houden met de infrastructuur, een beetje multifunctioneel gebruiken. Gebouwen die leegstaan, een invulling geven. Ook versterking van de Nederlandse taal. Nu, het decreet heeft drie doelstellingen. We moeten de kinderen speelkansen geven, ontplooiingskansen geven. Ze moeten kunnen kiezen wat ze willen doen en ze moeten ook een momentje van rust hebben. Ook heel belangrijk dat we gaan kijken naar de ouders, als ze het een beetje kunnen combineren met werk, hun opleiding en hun gezinsleven. En ook het moet toegankelijk zijn. Het moet een betaalbaar aanbod zijn voor iedereen. Dus we willen alle kinderen de kans geven. Wat gaat er nu veranderen? Dat is het belangrijkste. De subsidies, de huidige subsidies, die gaan nog gegarandeerd blijven tot 1 september 2031. Er gaan extra middelen komen voor toegankelijkheid. Toegankelijkheid, dan denken we terug aan kleuters, kwetsbare gezinnen, kinderen met een zorgbehoefte. We hebben vroeger de Vlaamse kwaliteitslepel voor kleuteropvang. Dat wordt nu vervangen door een lokaal erkenningskader. Dat moeten wij zelf voor zorgen. Maar daar zijn wel een aantal minimale voorwaarden aan verbonden van de Vlaamse overheid. Ze hebben ons gevraagd, kijk naar uw organisatorisch beleid, uw pedagogisch beleid, dus zorg het gebruik van het Nederlands, dat er een goede interactie is tussen de kinderen en de medewerkers, maar ook de medewerkers zelf, medewerkersbeleid. Ze moeten bekwaam zijn, hun kennis hebben, hun vaardigheden hebben, ook voldoende kennis van het Nederlands en ook een uittreksel van het strafregister, want ja, je bent toch met kinderen bezig. Dan hebben we toegankelijkheid, dat is ook heel belangrijk, terug kwetsbare gezinnen, kleuters. En dan monitor en evaluatie, we gaan dat dus opvolgen en verbondenheid. We gaan dus met onze partners moeten samenwerken, moeten open tegen elkaar zijn, dat we echt een goede kinderopvang kunnen bieden. Ik ben aan het denken, ik denk dat ik hier alles gezegd heb. Eventjes kijken. Nee, onze visie. Dat is het heel belangrijk. Onze visie, hoe zijn we daaraan gekomen? We hebben een omgevingsanalyse gedaan en we hebben dat participatief gedaan. We hebben de ouders, de kinderen betrokken, de medewerkers, de gemeente, kindergemeenteraad, de jeugdraad. Iedereen heeft daarmee aan gewerkt. Want we vinden dat heel belangrijk dat we echt participatief werken en dat iedereen een stem heeft. Zo zijn we tot onze BOA-visie gekomen en hebben gezegd, oké, vrijheid en welzijn. De kinderen moeten zelf kunnen kiezen wat ze graag willen doen. Als ze iets graag doen, zijn ze gelukkig en gaan ze daar met heel veel plezier naartoe gaan. Samenwerking, we moeten dus werken met lokale organisaties, zoals ik daarnet al zei. Terug diversiteit en toegankelijk, voor iedereen toegankelijk. Ontwikkeling, deskundiging, de kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen, heel belangrijk. En de mensen, dus de deskundigheid, dat zijn onze medewerkers, die moeten terug een goede kennis hebben en vaardigheden. Innovatie en kwaliteit moet het zijn. We moeten altijd iets nieuws aan de man brengen, vernieuwende technieken, nieuw aanbod en ook de kwaliteit. De infrastructuur moet goed zijn, dat is ook heel belangrijk dat we goede kinderopvang kunnen geven. Dus ik denk dat dat alles is dat ik moet zeggen. Ik denk dat ik alles vermeld heb. Ja. Zijn er nog vragen?
Zijn er vragen? Geen vragen. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. Laatste puntje van de gemeenteraad, agenda punt nummer 17... De fractie MR heeft een punt ingediend rond overstroming. Martin, wil jij dat toelichten?
Ja, dank u, voorzitter. Vandaag presenteer ik mijn motie om overstromingen in onze gemeente te voorkomen en in de toekomst beter te beheersen. Als eerste stap stel ik voor om 1 adviesbureau aan te stellen dat bestaat uit deskundigen en gemeenteraadsleden. Dit adviesbureau zal de situatie per wijk of zelf per straat onderzoeken om meest kwetsbare gebieden te identificeren. De belangrijkste actie die moeten worden ondernomen zijn beter drainagesysteem in de risicogebieden, natuurlijk bufferzone creëren om overtollig water te absorberen, stormbeken bouwen om zwaar regenval te reguleren, bewustmakingscampagne starten voor omwonenden, boomsoorten planten die veel water nodig hebben. Leg 1 voorraad noodmateriaal aan om uit te lenen aan bewoners, pompen, zandzaker enzovoort. Het is essentieel om nauw samen te werken met burgemeenten, de provincie en de regio om gecoördineerd de effectieve aanpak te garanderen. Als deze motie wordt aangenomen, zal dat echt 1 verschil maken voor het leven van veel inwoners van Beersel. Dank u wel.
Dank u, Martin. Jo?
Ja, dank u voor de vraag, of aanvullende vraag. Ik ben een beetje verbaasd, collega, omdat ik hier eigenlijk op de gemeenteraad van februari een hele uiteenzetting heb gegeven over de waterproblematiek. Op zich kan je niet tegen die motie tegen zijn, maar
Hetgeen dat u eigenlijk allemaal vraagt, heb ik toen eigenlijk vrij nauwgezet uitgelegd. Ik denk dat ik hier toch wel 10 minuten aan het woord geweest ben over de situatie. Bijvoorbeeld het gespecialiseerde studiebureau dat u vraagt. Wij hebben zo'n gespecialiseerd studiebureau, Hydroscan. Allee, het lijkt mij geen goede investering om opnieuw een ander studiebureau daarnaast te zetten. Nog een aantal dingen die ik daar wil uithalen. De verbetering van het riolerings- en het drainagesysteem, dat heb ik toen ook uitgelegd. Er zijn een aantal conclusies gemaakt. Terugslagkleppen gezet, tijdelijke pompen, die zijn ook allemaal gekomen. Er wordt ook een studie gemaakt om de cluster van de Meurslaan, bijvoorbeeld de Vaucamslaan, de Meurslaan, aan te sluiten op een dubbel rioleringsnet. Dat wordt allemaal onderzocht, dus ik weet niet wat we daar op dit moment kunnen aan toevoegen. U spreekt ook van een voorlichtingscampagne. Dat klopt, die is al een tijdje geleden gevoerd met de inwoners van toen. Maar op dit moment dachten we die eigenlijk vrij kort te herhalen, maar het wil eigenlijk dat de subsidieregeling veranderd is rond kosten die je eigenlijk maakt als particulier, bijvoorbeeld voor een terugslagklep. De subsidieregeling wordt veranderd. Vroeger werd dat de provincie betaalde 50% terug en dan... vandaag wordt dat veranderd. Dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat zit. Eens dat duidelijk is, willen we dat eigenlijk wel eens opnieuw communiceren naar de bewoners. Misschien ook een aantal nieuwe bewoners. Nu, het aanplanten van planten en bomen. Collega heeft het daar juist gezegd. In de Zennestraat hebben we in waterziek gebied 2 delen van een bos geplant. We hebben dat op nog plaatsen gedaan waar we kunnen. We hebben bijvoorbeeld ook bufferbekkens aangelegd. Mijn collega noemt dat een vuilnisbak. Maar we hebben daar een bufferbekken aangelegd. Waar we dat kunnen, doen we dat. Ik weet niet hoe we dat eigenlijk anders zouden kunnen aanpakken. Dus als we mogelijke percelen zien, dan zetten we daar ook op in. Het volgende punt, een duidelijk noodprotocol. Onze diensten zijn eigenlijk opgeleid, ook de... Mensen die van wacht zijn, kennen eigenlijk de procedure, wat ze eigenlijk moeten doen bij nood. Er zijn ook permanente pompen, die moeten met mazoet aangevuld worden. Zij kennen daarvan de procedure, om de hoeveel tijd dat ze die eigenlijk moeten gaan bekijken. Wat betreft zandzakjes, ik denk, ik weet niet dat je ze al gezien staan hebt, maar overal in de gemeente staan bakken waar je de zandzakjes zelf kan komen halen. Die worden regelmatig aangevuld. En als er noodweer is, dan kan je eigenlijk in de... loods ook nog zandzakjes gaan halen. Wij hebben daar eigenlijk in de vorige legislatuur een machine gekocht die automatisch kan vullen en dichten, dus dat we eigenlijk op zeer korte tijd veel extra zandzakjes kunnen aanmaken. Wat het pompmateriaal betreft heb ik al gezegd, we hebben permanente pompen gezet waar het nodig is. Ik kan zo samenwerking met de buurgemeente... Ik wil daar 1 voorbeeld aanhalen. Als onze collega's uit de Witte Roos in Sint-Pietersleeuw eigenlijk wateroverlast hadden door een wolkbreuk, ja, dan zijn onze diensten gaan helpen met ons materieel. Wij doen dat eigenlijk voor elkaar en zij zouden dat ook voor ons doen. Subsidies, die vragen wij aan waar we kunnen. We zouden gek zijn als we dat niet doen. Opleidingssessies voor het personeel, dat heb ik al gezegd. Daar zijn onze mensen die van wacht zijn... op de hoogte van wat ze moeten doen als er noodweer is. Op het gebied van vrijwilligers, daar kunnen we misschien nog wel een stap zetten, dat we een vrijwilligersgroep bij elkaar halen om bij overstromingen eventueel te helpen. Er zijn ook nog een paar dingen die uit het federale regeringsakkoord komen, dat niet meteen onze materie is. Dus, allez, ik heb het al gezegd, we zijn op zich niet tegen uw motie, maar het is wel een beetje verwarrend dat we 2 verschillende denkwijzen naast elkaar zetten die eigenlijk voor een heel groot stuk overlappen. Daarom zouden wij zeggen van we blijven daar werk van maken, maar we gaan die motie wel niet goedkeuren.
Goed, kunnen we dan over dat punt stemmen?
Ja, zoals de burgemeester zegt, kun je niet tegen die motie zijn. Wij denken ook niet dat een extra studiebureau nodig is. Wij zijn volledig in lijn met de burgemeester. We zullen gewoon meerjarenplanning in de gaten houden om te zien inderdaad dat er nodige investeringen worden gemaakt. Dus wij gaan ons onthouden.
Nog opmerkingen? Nee. Kunnen we daarover stemmen?
Jo.
Nee.
Dan kunnen we hiermee de gemeenteraad afsluiten en gaan we nu naar het OCMW. Eerste puntje, de notulen van de vorige OCMW-raad van 27 maart, de goedkeuring. Kunnen we die goedkeuren? Ja, dank u. Agenda punt nummer 2, CREAT Services, de algemene vergadering der deelneming 17 juni 2025. Aan de aanduiding en goedkeuring agenda. Kunnen we dat jullie onthouden? We gaan stemmen.
Ja.
En ja. Ja, ik was even vergeten in het kader van de gemeenteraad om de uitslag van de stemmingen mee te geven. De aanstelling van de gasambtenaren, daar is Kevin Kallebout verkozen met 26 stemmen en Tom Boukio met 24 stemmen. Voor vertegenwoordiger algemene vergadering van woonpunt Zennevallei is Juri Zelk verkozen met 22 stemmen. En als plaatsvervangend vertegenwoordiger Janis Gaffil met 23 stemmen. En dan hebben we de politiek vertegenwoordiger voor de toewijzingsraad is Eddy De Knopper met 22 stemmen. En de ambtelijke vertegenwoordiger Jeroen Verhelst met 25 stemmen. Tot daar de uitslag van die verkiezingen. Agendapuntje nummer 3 van het OCMW. Haviland, gewone algemene vergadering op 18 juni 2025. Goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordigers. We gaan stemmen.
Ja.
En ja, dan het vierde puntje, een kennisnaming van het jaarverslag. Sonja?
Ja, dus dat geeft een zicht over de werking van de CEDER. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Het is misschien interessant om in het kader van dit agendapunt een stand van zaken te kennen in functie van de bezwaarprocedure die momenteel loopt tegen de nieuwbouw van de CEDER, is misschien meer voor de schepen van patrimonium. Er is eerder over gezegd, begin dit jaar nog, dat in 2025 de spade daaromtrent in de grond zou gaan. Dus graag een stand van zaken.
Ja, dank u wel. Heel kort en heel actueel. Vanmorgen heeft de hoorzitting plaatsgevonden voor de deputatie. En dan beraadt de deputatie zich erover en wij zullen het verdict vernemen in tegen half mei.
Oké, zijn er nog vragen? Moeten we erover stemmen? Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dit is een kennisname, sorry. Agenda punt nummer 5, goedkeuring, intentieverklaring, samenwerking tussen OCMW Beersel en OCMW Sint-Pietersleeuwen.
Ja, dus wat betreft de thuisbezorgde maaltijden is er eigenlijk al een goede samenwerking tussen Sint-Pietersleeuwen en Beersel. En naar aanleiding dus van die gunstige samenwerking wordt eigenlijk bekeken binnen het woonzorgcentrum De Cede en het woonzorgcentrum Zilverlinde, waar men eigenlijk nog meer kan gaan samenwerken om nog meer efficiëntiewinsten te halen. De toegevoegde intentieverklaring beschrijft eigenlijk waarover kan samengewerkt worden naast de reeds bestaande thuisbezorgde maaltijden, namelijk het aankoopbeleid, de catering voor de bewoners, zowel in het woonzorgcentrum als de thuisbezorgde en de vormingen. En de vraag is of dat jullie dit willen goedkeuren. Ik weet niet of daar vragen over zijn.
Geen vragen. Kunnen we dat goedkeuren? Goed, dank u. Dan kan ik hierbij de OCMW-raad afsluiten.